Zo, ik vond het bijzonder hoe tijdens dat laatste lied, dat je dan merkt van, hey, dat gebeurt er iets. Er gebeurt er iets bij die tekst. Heilig, heilig, Heer God Almachtig. Waardig is het bloed van het lam. En ik wil vanmorgen spreken over de mercy seat. En misschien denkt u, ja, waarom moet hij daar nou weer zo'n hippe Engelse titel aan geven? Ik vind sommige woorden gewoon beter klinken in het Engels. En ik kom er later op terug waarom ik dat vanmorgen heb gedaan. Maar de mercy seat betekent het verzoendeksel. Of de NBV noemt het dan de verzoeningsplaat. Maar ik had vanmorgen, wat ik wil delen met jullie, had ook als titel kunnen hebben: waardig is het bloed van het lam. En als je tegen een willekeurig iemand op straat die nog nooit in een kerk is geweest zou zeggen: waardig is het bloed van het lam, zouden je denk ik heel vreemd aankijken. Waar heb je het in vredesnaam over? Maar daarvoor moet je terug eigenlijk al naar het Oude Testament. En al die wetten en inzettingen die God er gaf. Maar als we meer inzicht zouden krijgen, meer mogen begrijpen van dat offer van Jezus, van zijn plaatsvervangend sterven, van het bloed wat hij gaf op dat verzoendeksel. Dat bloed wat hij gaf in onze plaats. En dan zouden we dat misschien wel uitroepen en uitzingen zoals we dat net ook hebben gedaan. Waardig is het bloed van het lam. We zitten op dit moment in de 40 dagen tijd. En ik weet niet, misschien dat sommigen van jullie wel een kalender gebruiken. Die heb je, 40 dagen tijd met korte bijbelstudies en overdenkingen. Maar het is zo'n tijd, 40 dagen voorafgaand aan Goede Vrijdag. En daarna natuurlijk het paasfeest. Waarop we extra stilstaan bij dat wat Jezus voor ons heeft gedaan. Bij zijn lijdensweg. Bij zijn sterven, maar uiteindelijk natuurlijk ook zijn opstanding. En we mogen daar elke dag van het jaar vanuit leven. Maar juist in die 40 dagen tijd kunnen we daar extra stil bij staan. En op de kringen hebben wij ook daar, op veel kringen hebben we daar althans bij stilgestaan. Ook bij Jesaja 53, wat gaat over de lijdende knecht. Want Jezus die kwam vanuit de hemel. Hij had daar een perfecte plaats. En wij kunnen ons dat niet voorstellen hoe mooi en hoe goed het in de hemel is. En hij had daar niet zomaar een plaats, maar hij zat daar aan de rechterhand van God. Hij was als de Zoon van God is hij. Maar hij koos ervoor om dat niet vast te houden, maar hij kwam naar de aarde als een mens. Hij werd geboren als een baby met alle beperkingen van dien. Moet je je dat voorstellen, dat je als een God bent in de hemel. En ineens ben je een mens en zit je gevangen in een roze babyhuid met alle beperkingen van dien. Maar Jezus koos daarvoor. Hij hield niet vast aan die mooie en hoge positie die hij had. En dat niet alleen, hij werd niet alleen mens, maar hij werd ook nog eens een keer een dienaar. En daar gaat Jesaja 53 over. Hij werd een lijdende dienaar. Hij kwam niet met alle wijsheid en macht die hij had en alle recht dat hij eigenlijk ook had om ons te overheersen, om ons de les te lezen. Nee, hij kwam om ons te dienen. En dan zien we zelfs dat hij de voeten van de mensen wast. En dat hij zich uit laat schelden en dat hij zich laat slaan en uiteindelijk aan een kruis gaat. Niet omdat hij niet anders kon, maar uit vrije beweging, uit liefde. Jezus, dat lijden van Jezus kunnen we maar moeilijk begrijpen. Maar hij kwam als een knecht, als een dienaar. Daar kunnen wij zo extra bij stilstaan in die 40 dagen tijd. En we zitten daar nu middenin. En we zien ook uit naar Goede Vrijdag en dan dat paasfeest. En natuurlijk, we zien uit naar dat paasfeest dat de Heer is opgestaan. En dan zullen we hier ook een prachtige gezinsdienst hebben. En er zal een toneelstuk zijn en er zal heel veel muziek zijn. En heel veel kinderen en jongeren uit de gemeente zullen daar een aandeel in hebben. En er wordt een groot feest. Dus zorg dat je erbij bent. Maar nu zitten we zo midden in die 40 dagen tijd. En wil ik het vanmorgen hebben over de mercy seat, over het verzoendeksel, over het lijden van Jezus. En ik wil met jullie lezen Hebreeën 9, vers 1 tot en met 14. En ik heb het dit keer niet op de beamer, dus ik wacht even voor degenen die een Bijbel bij zich hebben, dat ze het hebben opgezocht. Of op je mobiel natuurlijk. Hebreeën 9. Vers 1 tot en met 14. En daar staat: het eerste verbond bevatte bepalingen voor de rituelen van de dienst en het aardse heiligdom. De voorste tent, die is ingericht met de lampenstandaard en de tafel voor de toonbroden, wordt het heilige genoemd. Achter het tweede voorhangsel bevindt zich de tent die het allerheiligste wordt genoemd. Daar staan het vergulde reukofferaltaar en de ark van het verbond, die langs alle zijden met goud overtrokken is, en waarin zich de vergulde kruik met het manna, Aarons staf die gebloeid heeft, en de platen met de verbondstekst bevinden. Daarop staan de gerubs als teken van Gods majesteit. Zij bedekken de verzoeningsplaat met hun schaduw. Op dit alles kunnen we nu niet in detail ingaan. Dat zegt de Hebreeënschrijver en niet ikzelf. In het aldus ingerichte heiligdom gaan de priesters voortdurend de voorste tent binnen om hun dienst te vervullen. Maar in de tweede tent gaat alleen de hoge priester slechts eenmaal per jaar en nooit zonder het bloed dat hij offert voor zichzelf en voor de zonde van het volk uit onwetendheid begaan. Hiermee maakt de Heilige Geest duidelijk dat de weg naar het hemelse heiligdom niet zichtbaar is zolang de eerste tent nog dienst doet. Dit alles is een zinnenbeeld voor de huidige tijd. Er worden daar gaven en offers gebracht die het geweten van degene die ze opdragen niet tot volmaakte zuiverheid kunnen brengen. Het gaat alleen om voedsel en drank en rituele wassingen, om bepalingen over uiterlijkheden die slechts gelden tot aan de nieuwe orde. Christus daarentegen is aangetreden als hoge priester van al het goede dat ons is toebedacht. Hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent, die niet door mensenhanden is gemaakt en niet behoort tot onze schepping, voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dat niet met het bloed van bokken en jonge stieren, maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren of bestrooid met de as van een jonge koe, hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die zich dankzij de eeuwige geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden en het heilige voor de dienst aan de levende God. Nou, dat is eruit. Ja, applaus, dankjewel. Het is nogal een stukje tekst, hè? Maar de Hebreeënschrijver die maakt duidelijk dat heel veel voorafbeeldingen uit het Oude Testament zijn vervuld door Jezus. En steeds weer laat hij zien dat Jezus het betere is, het volmaaktere is. Jezus is degene die de nieuwe orde heeft gebracht. En de Hebreeënschrijver begint in het eerste hoofdstuk ermee dat Jezus hoger is dan de engelen. En daarna dat Jezus hoger is dan Mozes. En daarna dat Jezus hoger en beter is dan Aaron. En dan alle hoge priesters bij elkaar. En dat Jezus degene is die een beter verbond brengt. Als dat een kernwoord is in Hebreeën, dan is het beter, volmaakt. Dat is wat Jezus kwam brengen. Al die dingen die wij in het Oude Testament als voorafbeelding zien, die heeft Jezus vervuld. En hij heeft het betere gebracht. En in Hebreeën 9 gaat het dan over de offerdienst zoals die plaatsvond in de tabernakel in de woestijn en later in de tempel in Jeruzalem. Toen God Mozes ontmoette op de berg, waren ze daar 40 dagen en 40 nachten samen. Op de top van die berg. En God gaf aan Mozes allerlei instructies voor het volk. Want het was Gods verlangen om te wonen te midden van Israël. Dat was zijn allerdiepste verlangen. Dat was wat hij het allerliefste wilde, om te wonen te midden van het volk van Israël. Maar dat kon niet zomaar. Want God, die is heilig en puur en goed en alleen maar zuiver. En de mensen, waren alles behalve dat. Sinds de zondeval. Dus die God die zo puur en zo heilig is, die kon niet zomaar daar binnenkomen in dat kamp van Israël. En toch wilde hij dat zo graag, dus hij voorzag in een weg. En hij geeft Mozes de opdracht daar op die berg om de tabernakel te bouwen. En de tabernakel, dat was een tentencomplex zou je kunnen zeggen. En eerst had je de voorhof. Je zou kunnen zeggen de koffiehal waar je bij ons binnenkomt. Eerst had je de voorhof en er mochten heel veel mensen komen. En dan had je een tent die was afgesloten, dat was het heilige. En dan mochten alleen de priesters komen. Dat zou je kunnen zeggen als onze samenkomstzaal, en wij mogen er allemaal komen gelukkig. Dan was er achter die tent was er nog een afgesloten tent en dat was het heilige der heiligen. Nou, je kun je de vergelijking doortrekken en zeggen dat dat de pastorale ruimte is, maar ik hoop dat mijn punt duidelijk is. Er waren drie gedeelten. En in dat heilige der heiligen, daar mocht alleen de hoge priester komen. En dat niet zomaar. Hij mocht daar maar één dag per jaar komen. En onder strikte voorwaarden. Hij moest dan het bloed van de offers meenemen. Om eerst verzoening te doen voor zijn eigen zonde en die van zijn gezin. En daarna voor de zonde van het hele volk. Dus God wilde wonen te midden van zijn volk, te midden van de mensen. En tegelijkertijd zie je dat dat nog zo gebrekkig is. Dat het nog lang niet is zoals God het wilde hebben. Tegelijkertijd zie je dat er nog een enorme afstand is. Maar in die tent zei God, daar zal ik je ontmoeten. Daar in die achterste tent, die afgesloten tent, daar in het heilige der heiligen, daar zou dan de aanwezigheid van God verschijnen. En kunnen jullie dat een beetje lezen? Die is een beetje vaag namelijk, maar God die ontmoette Mozes daar op die berg. En dat zegt de Hebreeën schrijver ook, dat alles wat Mozes moest maken, dat was volgens het model dat God hem gaf. En hij zegt dan, je moet een verzoeningsplaat maken, een verzoendeksel of een mercy seat. Je moet een verzoeningsplaat maken van zuiver goud. 2,5 L lang, 1,5 L breed. Dus ongeveer 75 centimeter breed, 1,5 meter lang. Hij moest aan de beide uiteinden daarvan een gerub, dat is een engel met vleugels maken. Van goud, uit hetzelfde stuk als de verzoeningsplaat. Eén aan het ene uiteinde en één aan het andere uiteinde. Het is belangrijk dat je dat onthoudt, daar kom ik later op terug. De gerubs moesten tegenover elkaar staan met hun vleugels naar voren gespreid, zodat zij de verzoeningsplaat overschaduwden. En ze stonden met de gezichten naar elkaar toe. En dan is het heel bijzonder wat God dan tegen Mozes zegt. Want hij zegt, daar zal ik je ontmoeten. Vanaf die plaats, boven de verzoeningsplaats, zal ik met je spreken. Tussen de twee gerubs. Die bovenop de ark van het verbond lagen. En daarom wordt God ook heel vaak in het Oude Testament, in de psalmen, in Jesaja, hij wordt hij degene genoemd die troont op de gerubs. God die op de gerubs troont. God zegt, daar boven dat verzoendeksel zal ik jou ontmoeten. Dat verzoendeksel daarboven, dat was de aangewezen plek voor God. Hij zegt, daar zal ik je ontmoeten. Dat is de plaats waar herstel plaats zal vinden in de relatie tussen mij en de mensen. Dat is de plaats waar je mij zult ontmoeten. God woonde te midden van het volk Israël. En toch was er nog een behoorlijke afstand. En dat merk je aan alles. Want God die woonde in zo'n afgesloten tent. En er mocht maar één keer per jaar iemand naar binnen gaan. En er mocht maar één speciaal persoon naar binnen gaan. Dat was de hoge priester. En die mocht daar niet zomaar binnenwalsen. Nee, die moest het bloed van een jonge stier meenemen. En het bloed van een bok om verzoening te doen. Slechts één keer per jaar, onder strikte voorwaarden, die ene persoon. En zelfs dan, op die ene dag per jaar, was de aanwezigheid van God nog aan het zicht van die hoge priester onttrokken. En dat lezen we in Leviticus 16, waar het gaat over de grote verzoendag. Het was een dag dat God alle zonden van het volk en van de hoge priester en van iedereen, dat hij de zonde vergaf. door de instelling van de grote verzoendag Yom Kippur. En je leest dan de opdracht voor de hoge priester dat voordat hij naar binnen gaat, dat hij reukwerk moet branden ten overstaan van de Heer, zodat de wolk van het reukwerk de verzoeningsplaat op de ark met het verbondstekst aan het oog onttrekt, anders sterft hij. Dus zelfs op die ene dag, zelfs onder al die strikte voorwaarden dan nog, was die plaats waar God zei, daar zal ik verschijnen, door rook aan het zicht onttrokken. En je leest dan hoe hij offers moet brengen en hoe hij het bloed op het verzoendeksel moet sprenkelen om zo het volk en zichzelf met God te verzoenen. God wilde wonen te midden van het volk. En het lijkt toch nog zo beperkt. Nog lang niet zoals God het wilde hebben. Maar er zijn twee dingen die vanuit Exodus 25 en die instelling, die instructie van God voor de tabernakel en de instelling van die grote verzoendag zijn twee dingen die zo op ons afkomen vanuit het hart van God. Door al die vreemde rituelen heen wordt ons duidelijk dat God wil wonen te midden van zijn volk. Hoe beperkt het daar nog lijkt. Al die instructies, omdat God wil wonen te midden van zijn volk. En weet je, dan zit je hier vanmorgen in de dienst, dan mag je weten al vanuit Exodus 25, al die duizenden jaren geleden dat God dit instelde, dat hij dicht bij jou wil zijn. Dat is in het hart van God. Hij wil dicht bij de mensen zijn en ook bij jou vanmorgen. En het tweede wat duidelijk wordt uit de instelling van die grote verzoendag, dat is dat God verzoening wil. God wil verzoening. Ondanks dat wij vaak zo koppig kunnen zijn. Ondanks dat vaak als God ons wil bereiken wij de deur dichtgooien. Ondanks dat wij zondigen, wil God verzoening. En het komt hierin zo op ons af, uit het hart van God. Hij wil bij ons zijn en hij wil verzoening. Hij wil herstel in zijn relatie met ons en hij neemt daarvoor zelf het initiatief. En toch kan het zijn als wij Exodus lezen en als wij Leviticus lezen over het slachten van dieren en over het sprenkelen van bloed en over rituele wassingen en voedselvoorschriften, dat het ons totaal vreemd overkomt. En voor de moderne mens die zijn bankzaken doet via een app, die zijn boodschappen doet in de supermarkt, die op vakantie gaat met een vliegtuig, lijkt dit wel van een compleet andere wereld. Offers en dieren en wat moet ik daarmee? En misschien is het wel een wereld waar wij helemaal geen enkele connectie meer mee voelen. Maar de Hebreeën schrijver die maakt zo duidelijk dat deze instellingen van God, dat het beelden zijn waar de Heilige Geest voortdurend door spreekt. Een zinnenbeeld met betrekking op de huidige tijd, zegt hij. De Heilige Geest spreekt voortdurend door deze instellingen. Want al verandert de tijd continu. En al is onze cultuur in bijna niets meer te vergelijken met die van het oude Israël, toch blijven de vragen van de mensen, de diepste, de meest wezenlijke vragen van de mens, blijven nog steeds dezelfde. Want ook al onze wetenschappelijke en technologische en medische vooruitgang van de afgelopen decennia hebben ons geen stap dichter bij de beantwoording van de vraag gebracht. Hoe komt een mens dat zich zo besmet weet in zijn geweten, dat zich zo aangeklaagd weet in zijn innerlijke mens, hoe komt zo'n mens in de nabijheid van God? En dan kunnen wij als 21ste eeuwse moderne mensen, dan kunnen wij ons isoleren en opsluiten en urenlang in onze mobiel zitten of op onze tv kijken of in onze laptop zitten, verslaafd als het ware aan werk of aan games of aan pornografie of aan roddelprogramma's. Maar aan het einde van de dag is niet de vraag naar het wonder van al dat technologische vernuft, maar aan het einde van de dag is het punt, hoe kan ik zuiver voor God staan? als ik me zo bevuild voel? Hoe kan ik zuiver staan tegenover mijn vrouw, tegenover mijn kinderen, tegenover de mensen van wie ik houd? Als ik mij zo aangeklaagd weet in mijn geweten. Is het niet wonderlijk dat de diepste vragen van de mens nooit veranderen? Want alles verandert en de tijd verandert continu en steeds sneller lijkt het wel. En de cultuur verandert en de technologie verandert en alles verandert in een rap tempo. Maar dat, diepste menselijke vragen, verandert nooit en blijft altijd hetzelfde. De dienst in de tabernakel bood een tijdelijke oplossing. Een tijdelijke oplossing, zodat God in zekere zin kon wonen te midden van zijn volk. Maar het wees vooruit naar zijn werkelijke verlangen. Naar dat wat God echt wilde. Jezus is door een indrukwekkendere en volmaaktere tent, namelijk die van de hemelen, het hemelse heiligdom binnengegaan. En zoals die achterste tent daar in de woestijn gesloten was voor de mensen, daar kon eigenlijk niemand zomaar komen. Zo konden wij niet in de hemel komen. Zo konden wij niet die hemelen doortrekken om daar bij God te verschijnen. Onmogelijk, die tent was voor ons gesloten. En Jezus is daar binnengegaan en dat niet met het bloed van een dier dat nooit een blijvende verzoening zou kunnen brengen, maar met zijn eigen bloed om zo voor ons een eeuwige verlossing te verwerven. Jezus bloed is op het verzoendeksel. Dat wat God op de berg tegen Mozes vertelde en wat Mozes hier op aarde moest maken, dat was een voorafbeelding, een voorafwijzing van dat wat daar in de hemel is. En het bloed van Jezus is op het verzoendeksel. En niet in de aarde. Niet op de aarde, maar in de hemel. Hij is het hemelse heiligdom binnengegaan. Jezus bloed is op het verzoendeksel, op de mercy seat. Je zou zelfs kunnen zeggen, Jezus is het verzoendeksel. Er staat iets eigenaardigs in Romeinen 3, vers 25. Als Paulus het heeft over onze verlossing uit geloof in het offer van Jezus, dan zegt hij, hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed. En het woordje zoenmiddel daar, dat is het woord, het Griekse woord hilasterion. Hetzelfde woord wat in Hebreeën 9 vers 14 wordt gebruikt voor verzoendeksel. In Hebreeën 9 moet ik zeggen. Hilasterion, de Griekse vertaling van kaporet. Wat betekent verzoeningsplaat of verzoendeksel. En eigenlijk zegt Paulus hier, hem heeft God voorgesteld als verzoendeksel. En er is er iets bijzonders in dit kader wat Johannes schrijft in Johannes 20 vers 12, als Maria van Magdala komt bij het lege graf van Jezus en dan ziet ze daar twee engelen zitten. En wat staat er dan? En zij zag twee engelen zitten in witte klederen. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde. Weet u nog hoe het verzoendeksel eruit zag? De plaat met aan beide zijden een gerub, een engel, één aan het ene uiteinde en één aan het andere uiteinde. Jezus is ons verzoendeksel. Hij stierf in onze plaats. Niet een dier dat werd gedwongen naar de slacht, een redeloos dier wat niet anders kon, dat werd gepusht. Maar Jezus, de Zoon van God, die zo'n mooie plek had in de hemel bij God zijn Vader, Jezus, die werd als een mens, een bezield mens met een geest zoals jij en ik. Een mens die uit vrije wil, uit liefde voor jou en mij dat offer bracht. Jezus die zijn leven gaf. En niet zomaar een leven, maar een leven zonder enige smet. Want wat ook in Hebreeën staat is dat Jezus verzocht werd net zoals jij en ik verzocht kunnen worden. En hij weet, net als wij, wat het is om verleiding te kennen. om de keuze te hebben om God niet gehoorzaam te zijn. Om anders te doen. Om trots te zijn. Noem het maar op. Alles, in alles is Jezus op dezelfde wijze verzocht, zegt de Hebreeën schrijver dan, maar hij zondigde niet. En eigenlijk kunnen wij ons daar helemaal niks bij voorstellen. Een mens dat een leven leidt zonder te zondigen. Een volkomen zuiver geweten. Nooit het gevoel te hebben, nooit de aanklacht in je gedachten te horen. Hey, dat wat jij gedaan hebt is fout. En misschien gaat het in onze leven soms nog wel dieper. Dan horen wij in onze gedachten, jij bent fout. Maar Jezus kent die aanklacht in zijn geweten niet. Hij had een volkomen zuiver geweten. Al die offers in de tabernakel en later in de tempel reinigden de mens alleen maar aan de buitenkant. Zodat ze er weer even tegenaan konden tot de volgende grote verzoendag, zou je kunnen zeggen. Die offers waren nooit in staat om ze van binnen schoon te maken. Nooit konden zij echt zuiverheid geven voor het geweten. Maar het volmaakte offer van Jezus, waardig is het bloed van het lam dat op het verzoendeksel is. Het volmaakte offer van Jezus kan jou innerlijk helemaal schoonmaken. Kan jouw geweten schoonmaken van elke aanklacht, van elk schuldgevoel, van elke zonde. Hij maakt jou van binnen schoon. Jezus die niet onze handen schoon wast, maar ons van binnen nieuw maakt. Jezus die niet de buitenkant oppoetst, maar het geweten witter maakt dan de witste sneeuw. Jezus bracht het volmaakte offer. En Jezus, en daarom vind ik die Engelse vertaling zo mooi, de mercy seat. Jezus zit op het verzoendeksel. En dat is niet tijdelijk. Dat is niet alsof het ieder jaar weer opnieuw zou moeten gebeuren. Maar Jezus ging daar binnen. Hij offerde zichzelf door de eeuwige geest. En hij verwierf daarmee een eeuwige verlossing. En als wij kiezen om Jezus' offer in ons leven te accepteren, dan maakt hij ons voor eeuwig schoon. Als wij hem blijven volgen, maakt hij ons voor eeuwig witter dan de witste sneeuw. Maakt hij ons innerlijke mens, ons geweten, zuiver.
Amen.
Ja. Hij verwierf een eeuwige verlossing. Jezus is de plaats die God heeft aangewezen waar wij kunnen komen tot herstel. Jezus is de plaats die God heeft aangewezen waar wij komen tot genezing. Jezus is de plaats die God heeft aangewezen om hem te ontmoeten. Zoals hij al tegen Mozes zei, daar zal ik met je samenkomen. Daar boven het verzoendeksel zal ik met je spreken. Jezus is de aangewezen plaats voor verzoening. Hij is de plek van herstel. Jezus is de plaats waar je kan komen. Al weet je je nog zo aangeklaagd in je geweten. Al weet je je nog zo besmeurd en bevuild voor de dingen die je hebt gezien of de dingen die je hebt gedaan. Jezus is de plaats waar je kan komen en God jou aanziet en hij niet jouw vuiligheid meer ziet. En hij niet jouw besmeuring en besmetting meer ziet, maar waar hij een zuiver mens, puur, schoon, rechtvaardig ziet. Omdat hij Jezus ziet zitten op de mercy seat. En omdat Jezus zit op het verzoendeksel, kunnen wij gaan met vrijmoedigheid tot de troon van genade. Kunnen wij gaan met vrijmoedigheid tot de aanwezigheid van God? Kun je je voorstellen wat zoiets zou betekenen voor iemand uit het oude Israël, die wist hoe heilig dat heilige der heiligen was en dat hij daar absoluut niet zou kunnen komen? En dat nu, omdat Jezus bloed op het verzoendeksel is, wij kunnen zeggen, je mag met vrijmoedigheid gaan tot die troon van genade. Want Jezus is de plaats van herstel. Hij is de plaats van verzoening. Ik wil graag bidden. En misschien kan het muziekteam komen en kunnen we nog een keer dat lied met elkaar zingen. Heilig, heilig, Heer God Almachtig. En ik weet niet hoe je vanmorgen hier bent gekomen natuurlijk, maar ik weet wel dat die plaats die Jezus heeft, dat Hij je uitnodigt om daar te komen. En misschien door allerlei dingen die je hebt meegemaakt, die je hebt gedaan. En misschien heb je nog nooit die keuze gemaakt om Jezus offer te aanvaarden. Maar als je weet van, ja, maar ik voel me zo aangeklaagd in mijn geweten. Als ik eraan denk om bij God te komen, dan zie ik al een muur van onmogelijkheden. Want ik voel me niet schoon, ik voel me niet rein. Dan weet dan dat jij mag komen bij Hem. En als we dat lied zingen, laten we het dan in dat besef zingen. Dat wij echt mogen komen. Dat we worden uitgenodigd tot die plaats van herstel. Die plaats om God te ontmoeten. Heere God, dank U wel dat U, dat het zo Uw hartsverlangen is, Heer, om dicht bij ons te zijn. Heer, om dicht bij ons te zijn. Heer, dat U alles in het werk hebt gesteld. Dat U zelf het initiatief hebt genomen om dat mogelijk te maken, Heer. Dat het ook in uw hart is om de relatie met ons te herstellen. Terwijl wij hem misschien wel steeds weer kapot maken. Of kapot hebben gemaakt. Wilt U het herstellen, Heer? En neemt U ook daarvoor het initiatief? Heer, en als U ons dan uitnodigt om bij U te komen. Om schoon te worden. Om een rein, een schoon geweten te ontvangen, om zo de levende God ook te kunnen dienen. Heer, dan willen we dat doen. Ook in het lied wat we met elkaar zingen, willen we zo bij U komen, wetende dat U zit op de genadestoel, op het verzoendeksel. Heren, dank U wel dat we U mogen kennen en U mogen ontmoeten. Ik prijs Uw naam.